Daarna zingen we Psalm 25, de versen 4 en 5. Psalm 25, de versen 4 en 5. Daarna is een moment van stilte, votum en groet. Vervolgens zingen we E135. E135. Een moment van verootmoediging. Aansluitend gezang 481. Versen 1, 2, 3 en 4. Gezang 481, de versen 1, 2, 3 en 4. Daarna is het gebed en een moment voor de kinderen. Dan zingen we het kinderlied E182. E182. We lezen uit de Bijbel, uit Jesaja 51, versen 9 tot 16. Jesaja 51, de versen 9 tot 16. De preek die gaat over Jesaja 51, de versen 9 en 10. Na de preek zingen we Psalm 74, de versen 6, 7, 8, 11 en 14. Psalm 74, de versen 6, 7, 8, 11 en 14. Er is daarna dankgebed en voorbeden, collecte. En na de collecte zingen we Psalm 297, gezang 297. Daarna ontvangen we de zegen. Ik lees u nog één keer de liederen die we zingen en de Bijbeltekst. Psalm 25, versen 4 en 5. E135. Gezang 481, de versen 1, 2, 3 en 4. E182. Jesaja 51, versen 9 tot 16. Psalm 74, versen 6, 7, 8, 11 en 14 en gezang 297. Ik wens u een fijne dienst.
Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. We weten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede dienst en een gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Ook begroeten we hen die de dienst nu of later met ons meemaken via kerktelefoon en dergelijke. Mijn naam is Bram de Jager, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kunt u dat doen na afloop van de dienst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken. U bent er van harte welkom. Er is ook een mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u dat fijn vindt, kunt u dat na afloop van de dienst vertellen aan de mensen die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de gasten. We zijn blij dat we een nieuw gemeentelid kunnen begroeten, namelijk Christine Veen. En zij zal zich nu voorstellen, als ze er is. Nou ja, die afspraak is 6 weken geleden gemaakt, dus blijkbaar is dat was er een herinnering nog nodig. Dat komt dan de volgende keer. De organist vandaag is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor Stichting Chris. De bijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Vanmiddag is er een gecombineerde dienst in dit kerkgebouw. In afwijking van de contactsleutel gaat niet Jan Dorvoor, maar Guyco de Groot komt. We gaan nu zingen Psalm 25, vers 4 en 5. Na Votum en Groet zingen we uit de eigen bundel 135.
We zullen even stil worden voor God. Met psalm 33 zeggen we: wij verwachten de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik lees nu een paar versen uit 1 Korinthe 13, ter inleiding op een moment van inkeer. De apostel Paulus kan enorm betogen, uit zijn slof schieten, kwaad worden, huilen, maar hij heeft ook misschien wel het allermooiste over de liefde geschreven wat ooit op papier is gezet. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. De liefde laat zich niet boos maken. Ze rekent het kwaad niet aan. De liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Bijna hemels. Deze liefde. Zou Paulus nou ooit mensen zijn tegengekomen die dit in praktijk brengen? En toch, daar koerst hij op. Breng dit in praktijk. Voor dat examen zak ik. Volkomen. Maar ik zie een Heer die het tegenover mij in praktijk brengt. En zo klinken die bijna hemelse woorden toch niet enkel voor u als een spiegel om je eigen tekorten in te zien. Dat ook. Maar daarnaast als het vergezicht. Die kant op. De liefde is geduldig en vol goedheid. Ze is niet grof. Ze laat zich niet boos maken. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. En daarbij zingen we gezang 481, alle vier de verzen. We zullen dat, zoals gebruikelijk bij vier van die wat langere coupletten in wisselzang doen. Twee zingen de vrouwen en drie zingen de mannen. 1 en 4 allemaal. Gezang 481.
Thank you.
Zullen we bidden? Heer, wij danken u dat u ons in deze kerkdienst in herinnering roept waar het om gaat. Dat u zelf de liefde volmaakt in praktijk brengt in uw oneindige geduld met ons. Daarin dat u geen boekhouding van ons zakken voor het examen bijhoudt. Voor uw volharding met ons. En wilt u ons nu ook weer opnieuw op uw spoor brengen, zodat we de week leven als gelovige, vertrouwende, u toegewijde mensen. En wilt u daartoe kracht en zegen geven op de preek, op de verkondiging van het evangelie, op de ontvouwing van uw heilig woord. In Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen. Ik wil jullie iets laten zien en vragen of je wil raden waarom ik het doe. En daarvoor moet mijn jasje uit. Dus daarom heb ik het ding ook maar even daaruit gehaald. Deze doet het ook. Nou komt het. Nou moet je opletten. Zo, wat heb ik gedaan? Hoe heet dat? Ja. Mouwen opstropen. Onthouden, hier gaat de hele preek over. Mouwen opstropen. Waarvoor stroop jij je mouwen wel eens op? Jullie hebben ze nou geen van alle aan, alleen maar hele korte. Maar als je nou lange mouwen hebt, maar oh ja, kijk niet goed, ik zie daar toch nog een paar mouwstroops op. Wanneer doe je het? Waarvoor doe je het? Wanneer? Wat denk jij?
Als je het warm hebt.
Ja, jij hebt gelijk, dat doe je het als je het warm hebt. En als je dan zo dom bent om een overhemd met lange mouwen of een trui aan te trekken met lange mouwen, dan moet je ze opstropen. Maar nou ken ik ook mensen en die doen het ook in de winter hun mouwen opstropen.
Handen wassen?
Handen wassen, ja. Als je handen moet wassen of moet afwassen, moet je ze ook opstropen. Dat gaat al een beetje toe naar waar het in de preek over gaat met mouwen opstropen. Maar we zijn er nog niet helemaal. Ik wil nog meer dingen horen van jullie wanneer mensen hun mouwen opstropen. Wat denk je? Jij hebt een idee.
Voor als je in de plas gaat staan, als het heeft geregend.
Voor als je in de plas gaat staan, voor als het heeft geregend. Dat is heel goed bedacht, want volgens mij bedoel jij ook deze mouwen, hè? Pijpen die je dan moet opstropen. Ja, dat is heel goed wat jij zegt. Als je dat niet doet, wordt alles vies. Nou, ik ga jullie nog wat helpen. Mensen stropen ook altijd hun mouwen op als ze allerlei klussen doen. Let maar eens op. een dierenarts die een kalfje moet halen bij een koe, die trekt dan echt niet zo'n jasje aan hoor. Dat doet hij niet. Die steekt zijn blote armen erin. Ja. Kunnen jullie nog meer mensen bedenken die hun mouwen opstropen als ze werk gaan doen? Kijk, ik niet. Ik trek zo mijn jasje weer aan. Ik heb alleen zometeen mijn mond nodig. Maar welke mensen hebben hun armen nodig als ze werk gaan doen en moeten dan hun mouwen opstropen? Kunnen jullie dat bedenken? Nou, ik noem het laatste voorbeeld en dan moeten jullie er nog maar eens over praten. Maar als je in de dierentuin komt, bij mannen en vrouwen die voor de dieren moeten zorgen, die ook eten moeten geven, of die ze ergens anders mee moeten helpen, dan zijn dat ook altijd mannen en vrouwen die hun mouwen opgestroopt hebben. Want dat is werk, daar moet je niet een pak bij aan. Nou, zo moeten jullie nog maar eens opletten dat een heleboel mensen hun mouwen opstropen als ze aan het werk gaan. En ik ga daarover preken, dat er iemand is die zijn mouwen opstroopt, omdat hij een hele grote klus te doen heeft. En die iemand is God. Jullie gaan naar de kinderbijbelklas van groep 1 en 2. En ik heb het lied maar vast opgegeven dat voor volgende week ook er staat, 182 uit de eigen bundel.
Zullen we dat maar in kanon zingen? Ik stel voor eerst een keer met z'n allen en daarna in drie groepen. Zingen we het twee keer. Beginnen we met de zijvakken. Aan die kant, groep 1, dit zijvak, groep 2 en middenvak als laatst.
In Jesaja 51 wordt aan de Heere God gevraagd om zijn mouwen op te stropen. Roel Pelleboer leest het voor.
Ontwaak, ontwaak, arm van de Heer, en bekleed u met kracht, Ontwaak als in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden. Was u het niet die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorde? Was u het niet die de zee drooglegde, het water in de diepte, die een weg baande op de bodem van de zee, waarover het verloste volk kon gaan? Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? Hoe kun je de Heer vergeten die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde gegrondvest? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst, voor de toorn van je belagers, voor hun pogingen je te vernietigen? Waar blijven die belagers met hun toorn? Weldra wordt de gekekende bevrijd. Hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf. Het zal hem aan niets ontbreken. Ik, de Heer, jullie God, die de Heere op, die de zee opzweep, zodat de golven bruisen, wiens naam is Heer van de hemelse machten, ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van mijn hand. Ik, die de hemel geplant heb en de aardige grondvest, die tegen Sion zegt, mijn volk ben jij.
God heeft een arm, zeggen deze mensen. En nu zeggen ze tegen hem, doe daar eens wat mee, met die arm van u. Ontwaak, arm van de Heer, en bekleed u met kracht. Nou, dat is, stroop uw mouwen op. En ga daarmee eens aan de slag met die arm van u. Dat is altijd weer verbazend, vind ik, dat in de Bijbel zulke aardse beelden op God worden geplakt. Dat zou ik niet bedenken om tegen de Heer te zeggen, stroop uw mouwen eens op. Maar het staat er eigenlijk wel. En het wordt nog vreemder als je ziet wat ze dan daarna zeggen. Was u het niet die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorde? Dat klinkt wel zo vreemd. Dat God de Heer een monster doorboorde. Rahab vermorzelde, Rahab als de naam van een soort zeedraak. En het is alsof ze zeggen, ja, dat hebben wij gehoord, dat u dat met die arm van u deed. U stroopte ooit uw mouwen op en ging een gevecht aan en hebt dat monster doodgestoken. En dat willen wij ook wel weer eens zien. Maar ik moet nu eerst twee dingen uitleggen. Het eerste is hoe dat zit met dat monster. En het tweede, wanneer dat dan was. Nou zou het helpen als u of jullie wel eens kijken naar science fiction films waar de meest afgrijzelijke gedrochten een rol in spelen en waar je de good guys hebt en de bad guys en dat er dan een van de helden van het verhaal is die monsters durft te bestrijden, aan te vallen en uiteindelijk in een bloedstollend drama ook weet te overwinnen. Kijkt er wel eens iemand naar dat soort films? Moet je doen. Moet je echt eens doen. En dan zeg ik niet dat u er veel van genieten zult. Maar, misschien ook wel. Maar waar het om gaat is dat je dan ineens ontdekt van, oh wacht. Dat is dus niet enkel maar uit primitieve tijden dat mensen het over monsters hadden. In Hollywood weten ze ontzettend goed dat het iets van een oergevoel van ons mensen is. Dat er monsters zijn. Wij gebruiken ook niet voor niets het woord monsterachtig als we iets naars aan willen duiden. En wij zeggen ook niet voor niets over een vervelend iemand wat een draak van een... Dat zijn oerwoorden die wij in onze taal hebben en die we ook nooit kwijtgeraakt zijn. Omdat onze ervaring van de wereld is dat er zulke afschuwelijke dingen in gebeuren en huizen. Lange tijd hebben de mensen gedacht alles in formules te kunnen vatten. Maar we zijn er al lang weer achter dat dat niet werkt. En Hollywood heeft dat nog veel eerder doorgehad dan de meeste andere mensen. En Hollywood grijpt naar de moderne mogelijkheden om die monsters te verbeelden. En waarom kijken mensen daarnaar? Nou, een van de factoren is dat ergens die beeldtaal iets bemoedigends heeft. Er worden monsters verslagen. En daar zijn er helden met opgestroopte mouwen tegen opgewassen. Zulke films helpen om de Bijbelse beeldtaal weer beter te begrijpen. En dan begrijp je ook ineens andere trekken van God en van de Heer Jezus. Je ziet in de evangelieverhalen dat toch nogal eens gebeuren, dat Jezus de mouwen opstroopt en dat hij even ophoudt met leren en zijn jasje, om zo te zeggen, uittrekt en het gevecht aangaat met de monsters. En de monsters waar hij vooral mee te maken heeft, dat zijn boze geesten die mensen in bedwang houden en tegen de grond slaan en verminken en krom doen groeien en wat niet al aan ellende aanrichten. En dan zie je Jezus ineens in een andere pose. Dan is het niet meer de leraar die onderwijst, maar dan is het de vechter die met opgestroopte mouwen de strijd aangaat en die soms ook schreeuwend tekeer gaat tegen de monsters. En die ze overwint. Met altijd weer dat wonderbaarlijke, paradijselijke, dat er dan mensen zijn die helemaal tot leven komen. Die de rust vinden, die weer helder uit hun ogen kijken, die alles weer kunnen herkennen. Mensen die bevrijd worden van monsterachtige krachten die hun leven vergalden en vernielden. En ook dat is iets waar lange tijd de theologie niet zo goed raad mee wist, met dat Jezus boze geesten uitdreef. En langzamerhand krijgen we er weer meer gevoel voor. Omdat we weer doorkrijgen dat er inderdaad zulke monsterachtige dingen in deze wereld gebeuren. Dat er krachten werken. Dat er draken rondsluipen, om zo te zeggen. Dat mensen helemaal op sleeptouw kunnen worden genomen door de meest bozaardige gedrochten. Wat er gebeurt met kindsoldaten die drugs moeten gebruiken en vervolgens worden gedrild tot werkelijk onvoorstelbare wreedheden. Wat er gebeurt waar religieus fanatisme terreur gaat aanmoedigen. Het is onvoorstelbaar. Monsterachtig. En als wij Jezus Heer noemen, dan heeft dat alleen maar zin als wij ook die kant van het verhaal weer tot ons laten komen en op ons laten inwerken. Hij is Heer in zoverre hij de strijd aanbindt met de monsters en de gedrochten van deze wereld. En hij doet het. En hij schreeuwt ze toe. En hij overwint en bevrijdt. En zo wordt hier de Heer aangeroepen. Stroop die mouwen van u op. Was u het niet die Rahab vermorzelde die het monster doorboorde? En dit gaat niet over Jezus, want de tijd van Jezus moet nog komen. Dit is in de tijd geprofeteerd van de Babylonische ballingschap. Dat was de 6e eeuw voor Christus. Israël gedeporteerd naar Babel. Het vervolg van het stuk dat Roel las, dat laat dat doorschemeren. De mensen hebben met vreselijke belagers te maken. Jezus is nog niet te bekennen. Hier wordt niet de toekomst ingekeken, maar het verleden. De dagen van weleer. Ontwaak als in de dagen van weleer. Als in lang vervlogen tijden. Toen heeft God monsters doorboord. Maar waar moet je dan aan denken? Het volgende vers gaat ongetwijfeld over de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee. Was u het niet die de zee drooglegde? Het water in de diepte die een weg baande op de bodem van de zee, waarover het verloste volk kon gaan. En Rahab wordt in de Bijbel ook inderdaad als symboolnaam voor Egypte gebruikt. Met die farao, ook zo'n monster. Maar in vers 9... is toch waarschijnlijk de bedoeling om niet naar de uittocht te verwijzen, de doortocht door de Schelfzee, maar iets dat nog eerder gebeurde. Namelijk de schepping. Meteen bij de schepping vind je in de Bijbel de gedachte al: had God te maken met gevaarlijke monsters? Ik citeer uit Psalm 89. U heerst over de hoog oprijzende zee. Verheffen zich haar golven. U brengt ze tot rust. U hebt Rahab verpletterd en doorboord. Met krachtige arm uw vijanden verstrooid. Van u is de hemel, van u ook de aarde. De wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond. Hoor het verband, het eindigt met de schepping. U hebt de wereld gegrond, gefundeerd, stevig vastgezet. Maar dat was een heel karwei. Want er waren watermassa's die wilden de wereld wegspoelen. En dat lees je ook in Genesis 1. De vloed was er. En de watermassa's, en God zei, ik ga dit eens ordenen. Want dit is een zooi. Hier kun je niet leven. De watermassa's moeten gescheiden worden. En er moet droog land komen. En God bouwde een hemelkoepel, zodat het water van de zondvloed daar ook achter zat. En niet zomaar naar beneden kon komen. In Genesis 1 zijn het niet de monsters, maar het is al wel dat werk van God, waarvan hij ook rust op de zevende dag. God heeft het daar gedaan, volgens Genesis 1, met zijn mond. Maar ergens kun je ook deze symboliek daar al op betrekken. Inderdaad, daarin zat al de strijd tegen de monsterachtige krachten van het water dat er altijd geweest is. In de Babylonische scheppingsverhalen vind je dit in alle letterlijkheid terug. Scheppen is dat de oppergod zijn zwaard trekt en het zeemonster doodt. Nou, daar heeft Israël eigenlijk altijd wat schuw op gereageerd, om dat zo ook te gaan beschrijven. Maar hier vind je nog wel een overlap. Hier in Jesaja 51. En dat is ook geen wonder, want de Israëlieten woonden in Babel. En ze hoorden die dingen over de Babylonische God. En ze zeggen, Heer, maar dat bent u toch? Die de zee droog legt. Die toen Israël erdoor liet gaan. En dat bent u toch? Die ooit de wereld uit de chaos gered heeft van het water. Ja toch? Voel je? Dat er vanaf het begin van de schepping een krachtenveld was waarin God ordening moest brengen. En dat heeft hij gedaan. En dat vanaf het begin van de schepping er dat symbool was van dreiging, die watermassa's. En dat schepping dus is dat God een veilige zone creëert waar je kunt wonen. Een veilige zone in de zee. Waar je doorheen kunt. En dan moet je weer aan Jezus denken. In het bootje. Scheepke. Onder Jezus' hoede. Ze zullen met man en muis vergaan. Want het gaat daar spoken. Op dat meer. En wat staat er dan dat Jezus de wind en de zee bestrafte? Ook alweer die beeldspraak van het zeemonster. Dat krijgt op zijn falie. Ben je helemaal gek geworden? Hoor je het? Die zee en die wind terug in hun hok. Zoals de oorspronkelijke scheppingsorde was. Bedaren onmiddellijk. Dat is God. De bedwinger van de chaos. De God van de veilige zone. De God van de weg door de zee. Hier kan je wat mee. In deze chaotische wereld. Met moessonregens waar 25 miljoen mensen voor op de vlucht slaan. Een wereld met die kindsoldaten. Die diep getraumatiseerd worden door wat er met ze gebeurt. En die anderen diep traumatiseren. Een wereld waarin mensen hun verstand verliezen van gewelddadigheid. Een wereld barstensvol chaos. En Jesaja 51, daar zijn mensen doodsbang voor die chaos in Babel. En dan krijgen ze de profetie: wees toch niet zo bang voor jullie belagers. Ik ben er toch. En zo is dit christelijk geloof. Dat je God te hulp durft roepen. En op hem vertrouwt als degene die niet aan de kant van de monsters en van de chaos staat. Maar aan de kant van de veiligheid. Dat is onze Heer. En knoop dat nou in je oren. Dat je zo God aan mag spreken. Heer, stroop uw mouwen op. En laat je niet verlammen door de angst. Dat is zo wel mogelijk. Dat we ons laten verlammen door de angst voor de monsters en de draken en de monsterachtigheid. En niet meer kunnen geloven dat we er ooit als wereld nog uitkomen. En ervan dromen misschien. Nachtmerries. Waar is die ene die zijn mouwen opstroopt? De Heer zegt: dat ben ik. Altijd al geweest. Amen. Psalm 74, daar vindt u het ook. Dit motief. We zingen vers 6, 7, 8, 11 en 14. En dit zijn korte coupletten, die zingen we allemaal met elkaar. Psalm 74, 6, 7, 8, 11, 14. omdat ook kinderen al veel met chaos en monsterachtigheid in aanraking komen, is de stichting CRIS opgericht. En die heeft onder andere de kindertelefoon in het leven geroepen. En maar liefst 5000 kinderen maken per jaar daar gebruik van. Dat is omgerekend zo'n 14 kinderen per dag die opbellen, omdat het moeilijk is. En zo doet Stichting CRIS nog een heleboel andere dingen. Het is een stichting van christelijke hulp voor kinderen en jongeren. Geeft ook veel voorlichting. Nou, daar is de collecte voor. We zullen nu gaan danken en voorbeden doen. Daar heb ik heel wat namen en situaties bij te melden. Ik begin bij het verheugende bericht dat Annette Moesker is thuisgekomen vrijdag. Na een verblijf van bijna 4 weken in het ziekenhuis om tot rust te komen. Dat verblijf is gezegend. Met grote dankbaarheid vieren Annette en Ties en hun dochters dat ze weer verenigd zijn. Minder blij kan Johan Danhof zijn. Het genezingsproces verloopt traag. Het verloopt wel, het gaat, maar langzamer dan hij had gehoopt. Het is goed om daarom aan hem te denken in ons gebed. U weet langzamerhand, er zijn ook altijd broeders en zusters die zeggen, ik heb liever niet dat mijn naam genoemd wordt, maar ik vind het wel goed en fijn als er voor mij gebeden wordt. En zo zijn er situaties waar maar weinigen van u zullen weten, en die toch ook ernstig zijn, moeite, pijn, chaos, maar ook dat er in een ziekenhuis hard aan getrokken moet worden. We zullen met liefde ook die broeders en zusters aan God opdragen. Ik ben geattendeerd op de drama in Afghanistan, waar een aantal Zuid-Koreaanse christenen is gegijzeld. Door Taliban zijn er al een paar om het leven gebracht, een paar zijn ernstig ziek. En dat vraagt aandacht. Het moderame van de PKN heeft dit gezegd: wij vragen God tussen beiden te komen, zodat de gijzelaars worden vrijgelaten, in veiligheid worden gebracht. We treuren over zinloos bloedvergieten dat in Afghanistan plaatsvindt en voelen ons deel van het lijdende lichaam van onze Heer Jezus Christus. Nou, bij alle discussie over wat die mensen daar precies hebben gedaan en of ze het allemaal zo verstandig hebben gedaan, is het goed om voor hen te bidden. Ik onderbreek even, want de kinderen die willen nu langzamerhand wel naar binnen komen. Kom maar bij, jongens. Het liep wat anders, de collecte en het gebed zijn van volgorde, hebben hun volgorde omgedraaid. Maar jullie zijn weer welkom. Goed, ik vervolg de mededelingen voorafgaand aan de voorbeden. Chris Venderbos zal morgen een hartoperatie ondergaan. En daarvoor wordt hij vanmiddag opgenomen in het Katrina ziekenhuis. Chris verwacht dat hij de komende dagen niet veel waard zal zijn. En heeft daarom de idee dat het goed zal zijn als hij in het ziekenhuis maar met rust wordt gelaten. En hij zegt: op het moment dat het verandert en ik me ga vervelen en ik er zin in krijg om weer eens iemand te zien, dan hoort u het. Maar het is een stevige operatie en Chris ziet daar ook best tegenop. En we zullen voor hem bidden. Dan noem ik als laatste het overlijden van dominee Rinze Kezenberg in Zuid-Afrika. Een dominee die tientallen jaren in Zuid-Afrika zendingswerk heeft verricht. Veel moeite met zijn gezondheid heeft ondervonden. Onder andere veel depressies. En die nu op 68-jarige leeftijd is overleden. Maar wat mooi is het om even een beeld te krijgen van hoe die man was. Voor velen van u is het een naam, maar enkelen hebben hem persoonlijk ontmoet. Maar ik zal iets voorlezen uit het toespraakje dat Leerdamse afgevaardigden bij zijn begrafenis hebben uitgesproken. Ze zeiden: Rinze was helemaal geen organisator. Dat deed zijn vrouw. Maar hij zelf ging het liefst het district in om daar zijn werk te doen. Lessen op Kwalanga aan de jongens- en meisjesklassen, toekomstige evangelisten en predikanten, gebedsbijeenkomsten, hut bezoeken. Ik zie Rinze voor me, met zijn koffertje in de ene hand, een stok in de andere, om niet al te vriendelijke honden op afstand te houden. Hoedje op en zo op stap met het evangelie. Iemand noemde hem eens het wandelende evangelie. Daar ging het hem om zwarte mensen, maar het kon ook witte, die in duisternis en angst leefden, te vertellen van het licht dat reddend is verschenen in deze wereld. Rinze Kezenberg, zijn lijftekst uit de Bijbel was, in de Zuid-Afrikaanse Bijbel: ik verkondig die evangelie omdat ik moet. Hij kon niet anders. Laten wij met dit prachtige beeld afscheid nemen van onze dominee Kezenberg en zijn gezin en de kerk in Zuid-Afrika aan God opdragen. Bij al het andere wat we in gebed willen brengen. Ik ga voor in gebed. Vader, ook wij kennen onze angsten, onze nachtmerries soms, onze wanhoop over zoveel monsterachtigheid in de wereld. En gestimuleerd door uw heilig woord willen wij daarmee naar u toe gaan en een appel doen op u, op wie anders, om te zijn wie u was, om te blijven doen wat u deed. Uw mouwen opstropen en veilige zones aanbrengen voor mensen om te leven en te wonen. En wij danken u voor dat Rinze Kezenberg met die boodschap erop uittrok, zoals het net geschetst hoorden. En dat hij met die inzet, ondanks zijn eigen kwetsbare gezondheid, met zo'n volhardende liefde, niet alleen onvriendelijke honden van zich afhield, maar de mensen moed gaf met het evangelie dat Jezus Heer is. Wij danken u voor al zijn werk en wij bidden u voor de kerken die je moeten missen. En dat ze het oppikken, Heer, dat ze niet alleen hemzelf in gedachtenis houden, maar dat ze zijn evangelie zoals hij het bracht vasthouden en in praktijk brengen. En zo vragen we u zegen en kracht voor zijn vrouw Iet en hun kinderen. Wilt u bij ze gaan en ook voor hen in dit alles een veilige zone creëren. We danken u met Annette Moesker en Ties en hun kinderen. En prijzen u dat de periode in het ziekenhuis naar verhouding kort kon zijn en het herstel doorzet. Hierbij dragen aan u op mensen onder ons die de chaos tot in hun eigen huis toe voelen oprukken, die te vechten hebben met akelige krachten, die in het ziekenhuis moeten ondervinden dat artsen moeten vechten voor hun leven. Heer, wilt u ze een weg door die zeebanen? Dat bidden we ook voor Chris Venderbos en zijn gezin bij de ingrijpende operatie van morgen. Wilt u hem droogvoets door die zee heen leiden? Wij bidden u voor Johan Danhof en het geduld dat hij nodig heeft om de traagheid van het herstel te verduren. Schenk hem dat geduld, Hemelse Vader, en geef hem verder herstel, bidden wij u. En nu bidden wij u ook voor die bredere kring, voor die miljoenen en miljoenen mensen op de vlucht voor het water, voor die in uiterste nood gebrachte Zuid-Koreaanse christenen in Afghanistan, voor al die kindsoldaten en hun slachtoffers, voor al die mensen die hun gezond verstand verliezen in terreurgeweld en het leed dat ze toebrengen, en voor Stichting Chris met dat warme hart voor kinderen en jongeren. O Heer, wees toch God, wees toch Heer, en maak het waar, het evangelie, dat u de God bent die schept, die veiligheid schept. En maak ons tot mensen die niet bezwijken in de angst en die al helemaal niet in onverschilligheid hun weg gaan. Maak ons tot mensen die in vertrouwen op u leven met honger en dorst naar gerechtigheid en veiligheid, naar een bewoonbare wereld. Houd ons vast, alstublieft, in het geloof. En maak voor ons allen uw grote naam waar. In Jezus Christus, uw lieve Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We zingen gezang 297 tot slot. ontvangt de zegen van de Heer, verbonden met zijn belofte van overwinning. De God nu van de vrede zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Heer Jezus zij met u en jullie.